Touché.
Touché vandaag met Luc Korevits. Goedemorgen.
Goedemorgen.
36 jaar lang de directeur van de literaire organisatie Behoud de Begeerte. Ons literair geweten noem ik je graag. Herken je daar jezelf een beetje in?
Het is een beetje, het is heel vererend dat u dat zegt. Maar ik zal het maar beamen.
36 jaar, maar daar is nu een punt achter gezet. Was het een moeilijke beslissing om je terug te trekken als directeur?
De beslissing drong zich op. Dus in die zin was het niet echt moeilijk. Maar het is natuurlijk geen prettige situatie. Omdat ik nog niet uitgespeeld was. En liever graag nog een beetje had voortgegaan. Hoewel ik het natuurlijk al een tijd wist. En ook al een hele poos had voelen aankomen. Maar hoe dan ook moet er vroeg of laat, en in dit geval vroeg, een beslissing genomen worden in het belang van buitenbegeerte.
Het is om gezondheidsredenen dat je er een punt achter zet. Daar gaan we het zo meteen nog meer over hebben. Je wordt opgevolgd door jouw zoon, Leander, en je artistiek medewerker, Amber Maas. Was het voor jou belangrijk dat het binnen de ploeg, binnen de familie zelfs, blijft?
Nee, op zich niet. Die twee mensen zijn uitsluitend op basis van hun kwaliteiten gekozen. Mijn zoon was al 7 jaar bij Buitenbegeerte en heeft alle watertjes doorzwommen. En had hij geen goede kaarten op tafel kunnen leggen, dan zou ik iemand anders gezocht hebben. Maar dat bleek niet nodig. En in die zin is hij even goed een geschenk uit de hemel als de jonge Amber Maas, die eerst eigenlijk toevallig als stagiaire begonnen is, vervolgens als studentenjob. En dan artistiek medewerker geworden, maar die bleek in die korte tijdspanne zo goed en jong, dat er eigenlijk geen twijfel was. Mm-hmm. En dat aanvoelen is ook overgenomen door de Raad van Bestuur, die allebei op de rooster gerecht heeft en mijn vermoeden bevestigd heeft.
Mm-hmm. Luc Korevits, hoe zou jij jezelf omschrijven?
Dat is een moeilijke vraag, omdat ofwel geef je blijk van overschatting, ofwel geef je blijk van, in mijn geval, van zelfmedelijden. En in beide gevallen heb je te maken met een zelfvoldaan man. Maar, nu de vraag er toch is, hoe zou ik mezelf omschrijven als een eeuwige twijfelaar. Iemand die houdt van perfectionisme, nooit tevreden. Afkeer voor eigen middelmatigheid en weinig begrip voor andermans middelmatigheid. Bewondering, grote bewondering voor talent, vakmanschap en stilkennis. Altijd met een doel voor ogen. Ongeduldig, niet altijd diplomatisch. Veel schrijvers hebben mij vaak als genereus omschreven. Maar dat is eigenlijk ook, dat vind ik eigenlijk vanzelfsprekend. Omdat ik gastvrijheid een heel hoog goed vindt. En aan de schrijvers, aan de mensen om wie het allemaal draait, en die de speel zijn van alles wat we doen in de hele culturele sector, het respect moeten krijgen dat ze verdienen. Mm-hmm. En als het daar niet begint, dan is het fout. Remco Kampert heeft me ooit eens gezegd, als je een cultureel centrum binnenkomt en er komt geen directeur of niemand van de Schouwburg een hand geven, dan zit het goed fout. En helaas merk je dat hier en daar, vooral in Nederland. En dat klopt ook. Mm-hmm. Want dat is zo'n soort cascade dan. Je ziet dan dat er inderdaad geen vanzelfsprekende gastvrijheid is. Maar dat ook de promotie niet deugt. En dat het op alle mogelijke catering niet deugt. En dat zo verder.
En als je van jezelf zegt, niet altijd even diplomatisch. Klinkt daar ook spijt in door?
In die zin dat het... als je daar voldoende geduld en talent voor hebt, kun je dat ook op andere manieren bereiken, denk ik. Maar anderzijds heb ik van alle conflicten die ik gehad heb, of die paar conflicten die ik gehad heb, want nu lijkt het alsof ik aan de lopende band conflicten gehad heb, nooit vroeging of nooit het gevoel gehad dat ik mij vergist heb. Dus ik heb me altijd redelijk zeker van mezelf gevoeld. En ik heb ook altijd mijn wil doorgedreven. Omdat ik het zeker wist dat ik het bij het rechte eind had. Mm-hmm. En dat blijkt dan vaak.
Jouw levensmotto is, hoe kan het ook anders, behoud de begeerte.
Ja.
Ontstaan in 1984, waar had je toen die titel vandaan?
Eigenlijk gaat dat terug. Ik was op zoek naar een goede titel voor die vereniging die ik wou beginnen. En de eerste titel was... Het eerste wat ik in het hoofd had, was De Nutteloosheid. Dat kwam uit het gedicht van Paul Snoek. Ik weet het, mensen, dat gedichten nutteloze dingen zijn. Zoals het lied mist die 's morgens rond het raam hangen. Vond ik heel mooi. Maar nutteloosheid is niet echt constructief. En ook... een beetje lastig om mee naar sponsors te gaan. En geld
subsidies te vragen.
Ja. En toen waren we, mijn vrouw en ik, in Corfu op vakantie. En daar liep een jongetje met een jongen met een t-shirt waar buiten beheerder op stond. En dan ben ik gevraagd wat dat was. En het bleek dat er in Amsterdam een soort pand was, een krakerspand, dat de Begeerte heette. En de stad Amsterdam had beslist om die hele buurt te renoveren en op te kuisen. En ze wilden dus dat gebouw, de Begeerte...
behouden.
Ja, er was actie om dat gebouw te behouden, behoud de Begeerte. En de gelaagdheid van die slogan vond ik zo geschikt voor wat ik voor ogen had, omdat Begeerte... vind ik, de motor is van alles wat de wereld vooruit geholpen heeft. En dan niet alleen kunst. En zeker en vast niet alleen de liefde. Maar ook wetenschap, politiek. Aan alles wat ons één stap dichter bij een betere wereld gebracht heeft, ligt Begeerte aan de grondslag.
Ik voel het. We hebben heel veel te vertellen. Luc Korevits, welkom in Touché.
Dank je wel.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Until my darkness goes, no more will deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into that setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see your red door and I want to paint it white. No colors anymore, I want them to turn black. I'll see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day.
Rolling Stones met Painted Black hier tijdens de Steel Wheels Tour in 1989. Luc Horowitz, je wou dit nummer absoluut laten horen in de live versie, omdat je ze zelf ook live hebt gezien.
Ja, ik heb ze eigenlijk 3 keer gezien en 2 keer bewust. De eerste keer had ik iets te veel op. En na 2 liedjes was ik eigenlijk al niet meer mee. Maar ik heb ze 2 keer gezien en ik vond het fantastisch.
Klinkt heel erg vrolijk, maar het is eigenlijk totaal geen vrolijk lied, hè? Painted Black?
Nee, het is eigenlijk een heel vreemd liedje, want hij ziet alles donker. En zelfs als hij vrolijke dames ziet voorbij wandelen, kijkt hij weg. Wat in het geval van Jagger misschien heel vreemd is en de meeste mensen vreemd is. Het is een hele donkere tekst, terwijl het liedje zelf heel opgewekt klinkt. Mm-hmm. En ook natuurlijk met die fantastische drum. En die drumslagen van Charlie Watts in het begin. Het is zo echt vol energie en adrenaline. Terwijl het eigenlijk een heel donker en depressief liedje is.
Zit daar iets herkenbaars in voor jou?
Ja, het is een soort vingerwijzing. Mm-hmm. In die zin dat men mijn situatie niet tot grote vrolijkheid stemt, maar mij ook dwingt om mij niet te veel in te laten met zelfmedelijden en het proberen van het leven zoveel mogelijk te vieren.
Wanneer had je het gevoel dat er iets mis was?
Eerlijk gezegd al redelijk lang geleden. Ik heb mijn mails is nageslagen. Ik denk dat ik al in 2015 ben ik al de eerste keer op consultatie geweest bij professor De Deyn. Dan in 2017 en dan in 2019 is dan uiteindelijk het verdict gekomen. Ik heb het eigenlijk voor mezelf 100% zeker. Al die tijd heb ik het voor mezelf gehouden natuurlijk. Maar ik wist voor het eerst 100% zeker toen ik in de bibliotheek Permeke een inleiding moest geven op een avond, op een voorstelling. En ik had het voorbereid, maar ik wou het live doen, zonder naar papier te kijken. En ik wist dat er een bepaald woord aan kwam waar ik bang van was dat ik niet zou kunnen uitspreken. Ik vrees dat dat in de loop van deze voorstelling nog wel een paar keer gaat voorvallen, maar dus ik was bang dat ik dat ene woord niet ging kunnen uitspreken. Dat men zou zien dat er iets aan de hand was. Ik had dat ook al gezien op Saint-Amour met Hugo Claus in 2003. Die aan zijn tekst begon en hem niet gelezen kreeg. En ik had het gevoel dat dat eigenlijk een beetje hetzelfde was. En ja, ik heb dan allerlei onderzoeken gedaan en zo verder. Tot uiteindelijk in december het verdict gekomen is dat het onherroepelijk Alzheimer is.
Ja. Hoe was dat voor jou, om dat zwart op wit te horen te krijgen?
Toch nog een harde knal. Hè. Ik bedoel, ook voor mijn familie, voor mijn dochter, voor mijn zoon, voor mijn vrouw. Was dat een... erg. Ik bedoel, iedereen kan op Wikipedia zien wat die ziekte betekent. En wat de gevolgen zijn. En in mijn geval... voel ik me nu een klein beetje zoals die albatros in het geval... in het gedicht van Charles Baudelaire uit Fleur du Mal. En een albatros, en ik wil mij niet vergelijken met een albatros... want een albatros is nogal majestueuze zeevogel... met grote vleugels die heel statig over de zee en in de lucht zweeft. Maar die, en daar gaat het gedicht over... die door bemanningsleden door matrozen soms gevangen genomen wordt en dan op het dek moet rondwaggelen en niet kan vliegen. En dan is dat een heel... wordt die vogel, of het nu een albatros is of gelijk welk dier dat zich vrij in de lucht begeeft, wordt dan in één keer een heel nutteloos en zielig... wachtend vogeltje. En nogmaals, moeten opletten dat ik het adagio never complain, never explain een klein beetje in het oog houd. Maar dat is wel een beetje wat mij nu noodgedwongen overkomt.
En waar heb je nu het meeste last van?
Ik heb eigenlijk... Dat is nu net... ik kan nog alles doen wat ik wil. Ik kan nog boeken lezen, ik kan nog van heel veel, van alles genieten. En alles doen wat ik kon. En ik heb ook nog heel veel plannen. Als ik in een boekhandel kom, is sowieso altijd al een foltering geweest, omdat ik meteen al die boeken wil kopen en lezen. Krijg ik meteen zin om die of die uit te nodigen. Of als ik een schrijver zie of hoor, dan denk ik, oh, daar zou ik iets kunnen mee doen en daar zou ik dit kunnen doen. En dat is mij nu een beetje net handen genomen. En met dat gefnuikt gevoel heb ik het inderdaad lastig. Ja. Mm-hmm.
Ik kan mij voorstellen dat het begrip tijd ook een andere betekenis krijgt, hè, als je het verdikt Alzheimer hebt gekregen.
Ja, ik heb al een van de zinnen die ik de laatste tijd... heel vaak in de mond neem, is mijn tijd raakt op. Dat is nu net het... je weet het ook niet, hè. Je weet niet hoe lang dat het zal duren vooraleer het echt toeslaat. En wat ik daarmee bedoel, ik heb dat ook in mijn familie gezien, bij een oom en een groottante. Ja, je wordt geleidelijk aan ontmenselijkt. Ja. Zonder enig gevoel van ontgoocheling of van lasten. Ik ga het niet zo ver laten komen. Ik ga dat niet toestaan. Dat ik in die situatie geraak. We hebben tegenwoordig de mogelijkheid om eraan te ontsnappen. En die ga ik benutten. Zeker en vast. En ik heb er ook op zich geen probleem mee. Ik heb er ook geen probleem mee dat... dat ik die ziekte heb, want ik ben geen uitzondering. Iedereen kan ze krijgen. Mm. Het is geen... Dus iedereen kan ze krijgen. Iedereen kan ziek worden. En het heeft ook zijn voordelen, want het heeft zijn nadelen natuurlijk ook. Maar ik heb geen fysische pijn.
Mm. Maar de meeste mensen stellen die diagnose ook wel uit, hè? Willen dat echt nog niet weten.
Ja, maar dat... Iedereen voor zich. Hè. Je kunt daar geen algemeenheid, je kunt er geen lijn in trekken. Als mensen dat voor zich uit duwen, dan is dat een goed recht. Ik vroeg het mij altijd af, is er nu echt iets aan de hand of is het gewoon stress of is het gewoon vergeetachtigheid? Het is helaas bevestigd geworden. Ja.
En is dat een geruststelling, dat je daar nu zekerheid over hebt?
Het is een geruststelling, ja. Ik bedoel, je kunt plannen. Nee.
makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. Feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with. Lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, I turn around to look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split. The chair next to you's free. I'll have another stout. Well, I turn around to look at you, you know where to be found. I search the place for your lost face, 'cause I'll have another round. And I think that I just fell in love.
Tom Waits, I hope I don't fall in love with you. Luc Korevits, een nummer dat zowat jouw hele leven al meegaat. Het is een nummer uit 73, uit die legendarische plaat Closing Time. Toen was jij een tiener in Kruishoutem. Hoe vaak kom jij nog in jouw geboortedorp?
Ik kom er tegenwoordig alleen nog om het graf van mijn ouders te bezoeken. En het dorp is redelijk onherkenbaar geworden voor mij. Het huis waar ik opgegroeid ben is al een poos geleden afgebroken. Er staat een heel lelijk ding in de plaats. De school waar ik geweest ben, de bibliotheek waar die heel belangrijk onderdeel van mijn leven is geweest, is weg. Ze zijn dat dorp architectonisch aan het moderniseren. Niet noodzakelijk een geslaagde ingreep, vrees ik. Dus het is vreemd, toch kom ik er graag, omdat ik dat ik die streek mooi vind. Kruishoutem is Zuidoost-Vlaanderen. En omdat ik van het dialect hou.
En welke herinnering overheerst als je terugdenkt aan je ouders?
Nou, goede herinneringen. Dat is een groot goed, natuurlijk. Mijn ouders waren fijne mensen. Mijn moeder zat altijd te lezen en mijn vader zat altijd te schilderen. Met het gevolg dat eigenlijk literatuur en schilderkunst een belangrijke achtergrond van mijn jeugd zijn. Mm-hmm. Het waren ook medestanders. Mijn vader was aannemer van schilderwerk. Maar daarnaast was hij ook fijn schilder en hij komt van het perfect Valerius de Sadeler naschilderen, kopiëren. Ja. En hij was ook, ja, ik weet niet of ik het nu moet over hebben, maar dat heeft veel invloed op mij gehad. Hij was een restaurateur van koetsen ook.
Uh-huh.
Maar ik wil nog even over het feit dat ze middenstanders waren.
Ja.
Dat is in die zin voor mij van groot belang geweest. Omdat je hebt goede middenstanders en je hebt andere middenstanders. En goede middenstanders zijn mensen die hard werken, die competent zijn en die ook genereus zijn. Ik bedoel, als het krenterige mensen zijn, dan zijn het slechte middenstanders. Er moeten natuurlijk ook altijd goed de centen in de gaten houden en zorgen dat alles klopt. En dat heb die attitude heb ik denk ik, zonder dat ik het zelf besefte, overgenomen. Mm-hmm. Mijn vader was ook een overbiddelijk harde werker. Ik herinner mij een anekdote mijn halfbroer had net een huis gekocht en zat een beetje te klagen over het feit dat hij elke dag tot 10 uur 's avonds moest werken en hij het maar niet afkreeg. Waarop mijn vader prompt zei, dan moet je elke dag tot 11 uur werken. Hij was ook de man die een van zijn spreken was, je moet je best niet doen, je moet het goed doen. En dat vind ik nog altijd een heel waardevolle raad.
Maar dus hij restaureerde ook koetsen?
Ja. Nee, dat is ook een heel, heel vreemd verhaal. Ik woonde dus in Kruishout en in Nokre woonde Baron Kazier, de man van Waregem Koersen. En die verzamelde, zoals andere postzegels verzamelde hij koetsen. En die had tientallen koetsen. En daar ging hij dan om zoveel tijd mee uitrijden. En na een tijdje waren die koetsen natuurlijk beschadigd en dan moesten die herschilderd worden, gerestaureerd worden. En dat was een hele intense bezigheid. Al de verf moest eraf. En dan laag per laag opnieuw aangebracht worden. Want je moet weten, dat was allemaal manueel.
Mm-hmm.
En dat moest spekglad zijn. Er mocht geen enkel rimpeltje op zijn. Er mocht ook geen enkele verfstreep op staan. Dat betekent dat de verschillende lagen verf moesten aangebracht worden. Die dan moesten afgeschuurd worden met waterverf. Die vervolgens moest geplamuurd worden. Tot je uiteindelijk een eindlaag had. En dan moest er natuurlijk ook de afwerking komen. Dat deed mijn vader allemaal met de hand. Die lijntjes op de wielen, de wapenschilden, de ornamenten, dat werd allemaal met de hand aangebracht. En ik zag hem daar dag in dag uit heel minutieus mee bezig. En ik besefte dat je daarvoor niet alleen heel veel geduld, maar ook veel stijlkennis en vakmanschap moet hebben. En vooral die ijver om het perfect te doen. Dat vond ik zeer voorbeeldig. Overigens was die baron was een leuk man. Maar ook iemand die bijvoorbeeld, als mijn vader heel dat proces volbracht had. En bijvoorbeeld uitkwam bij een donkerblauwe koets. En de baron kwam langs en die zei, ja, iets te donkerblauw. En dan moest het dus helemaal naar beginnen. Dan moet het een iets minder donkerblauw zijn. Dat betekent dat al die verf er opnieuw af moest.
En dat deed hij?
Dat deed hij dan, ja. Er werd er dan ook voor betaald natuurlijk.
Zeg, jij was in Kruishouten ook lid van de VMBL. Wat voor iets was dat?
Vereniging met beperkt ledenaantal.
Maar jij was daar dus wel lid van?
Ja.
Vereniging voor beperkt
ledenaantal. Dat was mijn vriendenclubje. En dat de naam van die vereniging was eigenlijk de Oscarade. Ik vraag me af waar je dat te pakken hebt gekregen. De Oscarade. En dat is eigenlijk een anekdote. Een vriend van ons, een klein clubje vrienden, had op een zeker moment zijn vriendin, mijn huidige schoonzus trouwens, een kind cadeau gedaan. Op een moment dat het niet helemaal gepland was. Heel vroeg namelijk. En hij had de bijnaam van Oscar. En toen hadden we met hem gewet en de Oscarade opgericht. Met hem gewet dat hij zijn zoon Oscar moest heten. moest noemen, pardon. En als hij het niet deed, moest hij aan elk van ons een bak bier betalen. En hij heeft gezegd, is goed, ik zal daaraan voldoen. Maar dan moeten alle kinderen van die vriendengroep ook Oscar genoemd worden. Maar hij was ons te slim af. Hij was zo slim om zijn zoon Oscar te noemen, maar pas als vierde naam. En hij had formeel voldaan aan de vereisten. En ook bijvoorbeeld mijn zoon is met vierde naam heet Oscar.
Echt waar? Ja. Wat een fantastische vriendenclub. Ja. Weliswaar met beperkt ledenaantal, ja, maar toch.
Er waren trakterende leden en zo. Een vaandeldrager en een hoffotograaf en een hofdichter, dat was ik.
Ah ja.
En
ja.
Zover, ja. You can be me. I drink all the time. Cause one lovers, now that is a fact. Yes, one lovers, now that is that. Though nothing will drive them away. We can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. Like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them just one day.
Van David Bowie live tijdens de Heaton Tour in de zomer van 2002 hier in de Olympia in Parijs. Le Corvitz, het is dat ene zinnetje, hè, dat is blijven haken. I wish I could swim like dolphins can swim. Wat betekent dat voor jou?
Levenslust ook, hè. Doel, vitalisme. Ja, als je dat beeld ziet van die dolphins, hoe dolfijnen zo gracieus door het water zwemmen en springend, opspringend en dan onderduiken. Die vloeiende, die mooie vloeiende lijn, dat soort leven. En dat op die manier kunnen leven. Ja, vind ik. Dus,
ja. Dat is het. Je vroeg vooral live-versies van bepaalde nummers, en dat zullen we nog wel merken in de rest van Touché. Heeft dat te maken met het feit dat je zelf ook in 1984, toen je begon met Behoud de Begeerte, de literatuur ook een podium wou geven, een publiek applaus, dat je schrijvers diezelfde allure wou meegeven, die muzikanten ook krijgen als ze live optreden?
Ook, maar moet ik wel eerlijk zeggen, dat ik in de eerste plaats voor dit programma gedacht dat het is in deze tijden onmogelijk om nog live versies mee te maken. Als je dat op YouTube of zo, als je die live optreden ziet, is bijna prehistorie. Je kunt het bijna niet voorstellen. Als je dan, en vooral ook omdat in live voorstellingen zie je ook de energie die vrijkomt bij met die muziek en de kracht die van die muziek kan uitgaan. Dat ook alweer dat vitalisme, die adrenaline, die energie, dat zit in live uitvoeringen. Ja. Maar inderdaad ook, om op je vraag te antwoorden, het is waar dat in de jaren 80 was ik niet tevreden over wat er op dat vlak te zien was. En het is eigenlijk, als ik het nu terugkrijg, eigenlijk het belangrijkste geweest waar ik al die tijd mee bezig geweest ben, het brengen van literatuur zo goed mogelijk op een podium te laten plaatsvinden. Omdat, dat is een oude nagel waar ik nu weer op klop, als je een boek leest en als je naar een lezende schrijver kijkt, zit je eigenlijk in twee verschillende media. Boek lezen is, je hebt een leeslamp. Terwijl als je in een theater zit, zit je eigenlijk in een theateromgeving. Zit je in een andere kunstsector. En dan vind ik dat de organisator of de producent of de regisseur moet rekening houden met de wetten van dat nieuwe medium. En dat gebeurde niet. Dat gebeurt nog altijd veel te weinig, vind ik. Mm-hmm. Omdat je zit met een publiek van kijkers en luisteraars en niet met een publiek van lezers. Dat is een wezenlijk verschil. En je moet met dat wezenlijk verschil rekening houden. En dat proberen zo goed mogelijk te ondervangen.
En wat een geluk dat toen in 1984 er al een jonge schrijver was, die Tom Lanois heette. En dat maar al te graag deed, hè, op dat podium gaan staan en de dingen een beetje uit de context drukte.
Ik moest lachen toen ik jouw aankondiging zag.
Ja, de jonge schrijver.
De piepjonge schrijver.
Want jullie zijn ongeveer even oud?
Je merkt het aan alles. Tom is 5 dagen jonger dan ik.
Maar hoe was dat toen?
Maar Tom was toen eigenlijk al... want het aankondigingsartikel suggereerde je ook een klein beetje alsof ik hem ontdekt heb. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hij was toen al bezig. Hij schreef al in De Zwijger. Hij had al een paar bundels in eigen beheer uitgegeven. Ik denk dat hij ook al... Ja, hij had ook al Rozengeur en Maneschijn. Zijn kritieken die in De Zwijger waren verschenen. En hij was al iemand die op het podium stond. Maar hij had nog nooit in een theater gestaan. In een
Stadsschouwburg. Ja.
En dat was natuurlijk ook de... mijn megalomanie van meteen in de Stadsschouwburg van Leuven te beginnen in plaats van in een klein zaaltje. En dat waar hij mee bezig was en wat ik wou doen, was zeer overlappend. En dat is ook zo gebleven. Mm-hmm. Ik denk niet... hij heeft meer betekend voor mij dan omgekeerd, denk ik. Omdat alles wat hij op het podium deed bovenmaats goed was en blijft. Het was een geschenk voor Bout de Begeerte dat er iemand als Tom Lanois was. Anderzijds was het voor Tom een geschenk dat Bout de Begeerte bestond, omdat hem dat een groot podium gaf. Uh-huh. En hij heeft een groot podium gekregen via ons. Al die tournees waar hij kon aan, heeft verschillende tournees met ons gedaan, ook in het buitenland. Uh-huh. En dat was een hele goede wisselwerking.
Ja. De echte doorbraak kwam er met Saint Amour, een aantal jaren later, waar je volle zalen mee scoorde, waar heel veel mensen naartoe zijn komen kijken, nog altijd trouwens, waar je ook internationaal mee bent gegaan. Kan jij zeggen welk applaus jou nu het meeste deugd heeft gedaan als je terugkijkt op al die voorstellingen die je hebt gemaakt met Behoud de Begeerte en niet alleen met Saint Amour trouwens?
Ja, het voor mij persoonlijk... meest ontreurende was in Barcelona. En ook in Madrid voor een deel. Maar in Barcelona hadden wij een opdracht om in het Palau de la Música. En het Palau de la Música is eigenlijk een concertzaal. Een jugendstil concertzaal die helemaal niet geschikt is om een theatervoorstelling te doen. En we moesten in een heel korte tijd dat die zaal, 2000 mensen over is, ombouwen naar een theaterzaal. En dat hebben we gedaan. En wij moesten daar met 16 Nederlandstalige schrijvers voor het publiek van 2000 Catalaanstalige, Spaanstalige mensen brengen. Die 2000 zaten erin en die waren zeer enthousiast. En ook de schrijvers waren zeer enthousiast. En de opdrachtgevers waren zeer enthousiast. En zaterdags was er een etentje in een restaurant. Met alle medewerkers en met alle schrijvers en met de ministers. Twee ministers van Vlaanderen en Nederland. En Aad Nuis, die toen minister van Cultuur was, gaf een heel eloquente en soort toespraak die we in Vlaanderen niet gewoon zijn. En hij zwaaide heel uitgebreid met het wierookvat in mijn richting. En ja, dat streelde mijn ijdelheid, moet ik eerlijk toegeven. Maar vooral ook dat vervolgens iedereen ging rechtstaan en een minuut lang echt klaterend applaus gaf. En dat is mij bijgebleven.
Ja, ja. Kan ik me voorstellen. Maar uiteraard was het niet altijd roze geur en maneschijn, om het met Tom Lanois te zeggen. Wat heeft er jou in al die jaren het meeste pijn gedaan?
Er waren twee, natuurlijk dat negatief subsidieadvies van een commissie in 2016. Dat is dan uiteindelijk omgebogen, dankzij de steun van de schrijvers ook en dankzij mijn al verbeterde verweer. Omdat ik vond dat die commissie echt totaal naast de kwestie geadviseerd had. Het was zodanig onverwacht. Misschien is het ook een beetje dat zal ik later nog wel eens goed nagaan. Misschien een straf voor een zekere zelfvoldaanheid of van te veel gerust zijn in de zaak. Mm-hmm. Maar hoe dan ook, was het voor die schrijvers en voor. We hadden heel veel goede voorstellingen. En die zijn dan ook nadien blijven verder gaan. En één keer vonden die mannen dat wij geen, en vrouwen, dat wij geen subsidies meer mochten krijgen. Lanois heeft dat toen een territoriumgevecht genoemd, omdat wij binnen het kunstendecreet zaten. En als literaire vereniging een beetje een vreemde eend in de bijt waren. Wij zijn nu terug naar het Literatuur Vlaanderen overgestapt. Ook omdat wij dat soort fratsen daar nooit gaan meemaken. Men gaat ons om die redenen nooit kunnen sanctioneren. Omdat we niet goed passen binnen een bepaald frame. Mm-hmm. En een tweede wat mij echt ontgoocheld heeft, was nota bene bij de voorganger van Literatuur Vlaanderen, ook denk ik in 2016, werd in Frankfurt het gastlandschap door de Nederlanden verzorgd. Nu wil het toeval dat ik dat al die jaren voordien ook al gedaan had en bewezen had dat ik het goed deed. Maar men besloot toch om dat niet aan iemand uit het literaire middenveld te geven, maar aan een schrijver. Op zich niets fout aan die schrijver of aan het feit dat hij schrijver was. Maar het was volgens mij, en het is volgens mij, een totaal verkeerd signaal ten opzichte van het literaire middenveld, zoals de organisatoren genoemd worden. Omdat zij precies nog altijd moeten timmeren aan de weg om een eigen identiteit te verwerven en bewezen hebben dat zij net daarvoor geschapen zijn, bij wijze van spreken. Dat is hun functie, dat is hun taak, dat is hun missie om dat soort dingen te organiseren. En in plaats van dat te honoreren, werden wij eigenlijk naar de achterdeur verwezen.
Is die wonde geheeld ondertussen?
Mocht het zich opnieuw voordoen, dan zou ik even boos zijn of nog boos zijn. Ik zal misschien makkelijker kunnen reageren omdat ik dan buitenstander ben. Mm-hmm. Maar ik zou het bij een volgende gelegenheid al even min prikken. Mm-hmm.
En PJ Harvey met Hit the City. Luc Horowitz, je zit hier een beetje te headbangen, mag ik erbij vertellen. Het is voor jou wel een bijzonder nummer, hè? Waarom precies?
Om te beginnen, eigenlijk doodeenvoudig, omdat het een heel energiek en alweer adrenalinerijk nummer is. Mm-hmm. Ook omdat PJ Harvey daar in de tweede stem zingt. Fantastische zangeres. Ik vind het een schitterend nummer. Mm-hmm. Maar dan ook Hit the City. Ik hou ook, afgezien dat ik ook heel erg hou van natuur, maar ik hou ook van steden. En met name New York is een stad waar ik een paar keer heel graag vertoefd heb. En waar ik graag opnieuw een tijd zou willen gaan vertoeven.
Ja. En waar je ook een heel bijzondere ontmoeting hebt gehad met een Belgisch-Amerikaanse advocaat, Harry Torxener.
Ja.
Wat voor iemand was dat precies?
Dat was op ons eerste reis naar New York in 1986. En ik was via Guido Lauwaert bevriend geraakt met Robert de Smet. Robert de Smet was eigenlijk de man die Europalia groot gemaakt heeft. Ook een goede vriend van Hugo Claus. En die had mij aangeraden, je moet eens bij Harry Torxener langs gaan. Ik kende die niet. Maar Harry Torxener was ook advocaat van, ja, was raadsman van Margriet en ook verzamelaar van Margriet. Robert heeft dan een aanbevelingsbriefje gemaakt voor Torxener. En Torxener heeft ons dan ontvangen. Maar dat was een hele, echt een hele bevreemdende en vreemde ervaring en ontmoeting. Je moet weten, zijn bureau was op Fifth Avenue. En wie zijn bureau heeft op Fifth Avenue is al geen sukkelaar. Wij kwamen daar binnen en we wisten eigenlijk echt niet wat we zagen. Want alleen al in de wachtzaal hingen tal van beroemde werken die wij alleen maar uit kunstboeken kennen. En wij vroegen ons... Je moet goed weten, wij waren 27, Marian en ik. Marian was er van de week over bezig. Marian zat toen uitsluitend in zelfgemaakte kleren en zo. We hadden allebei ons haar in een staartje. Dus we waren piepjong, we waren net begonnen met buitenbegeerte. Toxine daartegen was om het vriendelijk uit te drukken, welgesteld en beroemd advocaat van 77. En wij zaten er dus in die wachtzaal te kijken en na te gaan of al die werken die er hingen echt waren. Ze waren echt. En uiteindelijk mochten we binnen. En toen we binnenkwamen in zijn kantoor, overigens... Een kantoor ontworpen door Emiel Veranneman. Die in Kruishoutem.
Ah ja, echt waar?
Zijn galerij had, ja. En dus een neef van Constant Permeke en meubelontwerper en zo. Dus ik herkende dat onmiddellijk. En wat dus verbluffend was, in dat kantoor hingen en stonden op een... er hingen aan de muur en stonden op schilderzezels... die iconische en beroemde schilderijen van Margriet. Dus je moet je voorstellen, we komen dan binnen in dat bureau, hangt daar vol wereldberoemde Margriet, en daar zit dan een oude man van 77 met op traditionele kast achter hem foto's, die traditionele groepsfoto's, met Nixon, Eisenhower, Mobutu en zo. Dus, en die was in het begin heel kil en heel... Ja, afstandelijk. Ik begon er al mee dat hij zei, ja, ik ga eerst de foto van jullie nemen. Dus hij nam een foto van ons.
Mogelijke verdachten mocht er toch een schilderij verdwenen zijn.
En toen zei hij, ja, ik heb jullie daar een tijdje... Want we hadden een poos in echt zitten, letterlijk zitten antichambreren. En hij zei, ik heb jullie wel in de gaten gehouden, want er waren zoveel camera's om te zien hoe wij daar of wie wij waren, hoe wij reageerden. En hij vertelde dan ook dat hij lichtingen had genomen. Dat hij, en hij wist waar we mee bezig waren. Wow. En geleidelijk aan... Hij vertelde dan ook zijn beroepsleven. Hij was een Antwerpse Jood die de kievief gehad heeft om in 1940 uit te wijken naar Amerika. En in New York een bijzonder succes. Het advocatenbureau is begonnen. Maar ook kunstverzamelaar was. Hij was raadsman van Margriet. En heeft ook boeken geschreven over Margriet. Ik denk dat hij ook zijn nalatenschap geregeld heeft of zo. Dus dat was niet de eerste, de beste. En dat wij waren, jong. En we zaten daar met tegenover zo iemand. Maar dat gesprek is geleidelijk aan. Hij was dan heel vriendelijk. En hij heeft dan... En dat was eigenlijk het uiteindelijk doel van Robert in de tijd. Hij heeft ons dan een lijst gegeven met aanbevelingsbrieven en adressen van kunstgalerijen, waar wij buiten de uren op bezoek mochten, vooraanstaande kunstgalerijen. En dat was dus,
prettig, denk ik.
Prettig en boeiend dat we dat privilege kregen om die kunstgalerijen te bezoeken.
Le Korevits, ik heb nog muziek uit de film Amadeus van Milos Forman, niet toevallig ook uit het jaar 1984. Ik zeg erbij dat het bijzonder moeilijk was voor jou om een keuze te maken. Maar deze film is het geworden om een bepaalde reden. Hè? Waarom precies?
Omdat die film in wezen gaat over kunstenaarschap en over talent en over de verhouding tussen middelmatigheid en kwaliteit. De film gaat over Mozart en over Salieri, maar is eigenlijk een soort parabel. Want de film is eigenlijk geen correcte, historisch correcte weergave van A, het leven van Mozart, en B, ook... dat verhaal van die jaloezie van Salieri ten opzichte van Mozart is eigenlijk niet bewezen. Integendeel zelfs. Er is in 1979, geloof ik, of 76, in Italië een proces gevoerd door het conservatorium tegen de beschuldiging dat Salieri Mozart zou vergiftigd hebben uit jaloezie. En Salieri is onschuldig verklaard. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat Salieri het niet kon hebben dat hij, de grote gevierde en toonaangevende componist, voorbijgestoken werd door een nietsnut.
Wij gaan zo meteen verder praten, Le Corvis.